Geachte familie, gemeenteleden en allen die met ons verbonden zijn via de livestream. We zijn deze morgen met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Govert Marsbergen. Aan het begin van deze rouwdienst zal het lichaam van uw geliefde vader, schoonvader, opa en overgrootvader, of hoe ook in u verbonden mocht zijn geweest, dit kerkgebouw worden binnengedragen. Dit zal gebeuren onder het orgelspel van Psalm 103. En ik wil u allen vragen, indien mogelijk, van uw zitplaats te willen opstaan. Het is misschien goed om het vooraf even met elkaar te delen. Zoon Bert en schoondochter Arina met hun kinderen Christine en Hubert, Robert en Adriaan zijn vanmorgen in de rouwdienst niet aanwezig in verband met het feit dat ze ook besmet zijn met het coronavirus. Ze hopen zich straks op de begraafplaats zich wel bij ons te voegen. En vanuit hier in de kerk willen we jullie als gezin ook heel veel sterkte toewensen in de komende momenten. Er zal een dankwoord worden uitgesproken, ook namens Bert. Dit zal Frans Molenaar voor ons doen. En daarna zal dominee Kempenies in deze rouwdienst voor ons voorgaan.
We zien terug op een moeilijke periode, al sinds 2015-2016. Moeder was net overleden en onze vader voelde zich daardoor eenzaam. Hij richtte zich toen vooral op zijn taak als mede-mantelzorger van zijn zus, tante Marie Molenaar. Tot ook hij dingen ging vergeten, alleen hij had dat niet zo door. We maakten ons in de loop van de tijd best wel zorgen, maar wisten niet hoe hem te helpen of te sturen. Hij was namelijk erg aan zijn vrijheid gehecht. Tot hij op 12 december 2019 door een auto aangereden werd en daarbij zijn knie brak. Hij was erg in de war in het Maastad ziekenhuis. Daar wisten ze niet goed hem te verzorgen. En zo kwam Salem in beeld. We mogen wel zeggen, als een gebedsverhoring. Alles viel op zijn plaats. Wat wij niet konden sturen, kwam zo toch terecht. In Salem heeft Wa een goede tijd gehad. Oh ja, hij had het vaak over naar huis gaan. Zeker in het begin wilde hij met ons mee. Hij werd soms gewoon boos omdat hij niet mee mocht. Maar de zusters van Salem wisten hem altijd weer te overreden. Toch maar een nachtje te blijven. Vaak heeft pa gezegd dat hij het goed had in Salem. En daarom onze hartelijke dank aan de liefdevolle zorg door Salem verleend aan onze vader. De verzorgenden en verpleegkundigen, de EVV'ers Annette en Annemien, de vrijwilligers en assistenten, alle dank voor jullie professionele, maar tegelijk hartelijke inzet. We bedanken Ada, die op een doortastende wijze ervoor gezorgd heeft dat pa zich thuis ging voelen in Salem. Ook dokter Bos heeft veel voor pa gedaan, dank daarvoor. We willen de ouderlingen van Staveren en van de Plicht bedanken voor de pastorale bezoeken aan onze vader. Hij en wij hebben dit zeer gewaardeerd. Dominee Kempeneers wil ik bedanken voor de bezoeken aan pa en ons. De woorden gesproken en gelezen. Uw vragen naar wie Hoof Masbergen voor iemand was, duidt op een grote betrokkenheid. Ook tijdens de laatste uren, waar u een deel van aanwezig was, hebben ons goed gedaan. Zeker ook degenen die onze vader de afgelopen jaren bezocht hebben, willen we hartelijk bedanken. Het deed hem altijd weer erg goed om bezoek te ontvangen. Uitvaartverzorging Timmers, in de persoon van Arjan Nederveen, dank voor de adviezen en ondersteuning die u ons geboden hebt. Als laatste willen we u als gemeente bedanken voor uw aanwezigheid in deze rouwdienst. U heeft alle een bepaalde herinnering aan onze vader. Helaas kon er door de corona-omstandigheden geen condoliantie en afscheid genomen worden. We betreuren dat. Kleinkinderen van opa en alle die erbij waren, als laatste een paar woorden aan jullie. Op cruciale momenten hebben jullie allemaal blijk gegeven opa lief te hebben. Jullie waren erg betrokken op hem, ieder op zijn of haar manier. En nu is opa er niet meer. We hebben net definitief afscheid genomen en moeten hem gaan begraven. Een zware taak die we ten diepste niet kunnen. Maar Gods woord zal nog klinken. Ik hoop en bid voor ons allen op zijn zegen. Ik dank u.
Geachte familie, andere aanwezigen, gemeente, laten we deze rouwdienst voortzetten door met elkaar te zingen een psalm die door de familie is aangereikt. Psalm 25, het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. En wat er verder volgt uit het 8e vers van Psalm 25. we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Grote en eeuwige God, wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht samen met de familie, de nabestaanden van onze broeder Govert Masbergen. Nu we hier samen zijn in een rouwdienst die voorafgaat aan zijn begrafenis. En heren, dan begraven wij geen leeftijd, maar we begraven een geliefde vader. Een geliefde opa en overgrootvader, broer of zwager, of in welke familieverhouding wij ook tot hem gestaan hebben, een trouw gemeentelid. En heren, wat zullen wij dan als mensen zeggen? Uw woord bij monden van David die zegt dat de mens dan verstomd is. In het aangezicht van de dood, dan heeft een mens niets meer te zeggen. Dan kunnen onze woorden zo hol klinken en onze troost zo tekortschieten. Daarom, heren, mag het een voorrecht zijn dat wij het niet met mensenwoorden hoeven te doen, maar dat we deze morgen met de bedroefde familie hier en ook aanwezig thuis uw woord mogen openen. En in het licht daarvan straks naar de begraafplaats gaan, om die zo onmogelijke taak uit te voeren, om het lichaam van deze geliefde daarachter te laten. En allereerst, heren, willen wij u dan danken wat u in Govert Masbergen hebt gegeven aan zijn kinderen die hier zijn en thuis. Aan Bill en Bert, Frans en Arina en de kinderen, de kleinkinderen. Heren, wij weten pas wat wij hebben als we het moeten missen. En dat wordt in deze ogenblik ook gevoeld. Als het doorgaat dringen, langzaam maar zeker, dat we zijn stem niet meer zullen horen en hem nooit meer zullen ontmoeten. En heren, wilt u dan in die werkelijkheid zelf aanwezig zijn en woorden spreken zoals u dat alleen kunt, en troost bieden die alleen bij u te vinden is, onderwijs ook in deze diep ingrijpende werkelijkheid, dat er niemand is die de slaap des doods niet eens zal slapen. En we denken ook aan generatiegenoten, broers en zusters, schoonzusters, zwagers, hier of thuis. Weer een lege plaats in deze generatie. En het is de afgelopen maanden steeds weer de werkelijkheid geweest. 3 in 5 maanden tijd. En zo worden we allemaal erbij bepaald dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. En de rouwklagers gaan door over de straten. Bij al het verdriet en bij al het gemis en bij alles wat wij als mensen aan emoties voelen en aan werkelijkheden voelen voor dit leven, stelt u de vraag vanuit uw woord: hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Waar zal jouw eeuwige huis zijn? En als ook deze elementen terugkomen in deze rouwdienst, heren, wilt u daar zelf dan getuigenis aan geven? Een getuigenis die dieper gaat dan alleen emotie en alleen wat gevoel. Maar dat het een krachtig woord mag zijn die ons stil zal zetten op de levensreis naar de eeuwige duisternis waar wij van nature op reis naartoe zijn. Maar dat er een omkering, een bekering mag plaatsvinden voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Dat we u gaan zoeken, de God des levens, die de woorden ook van het eeuwige leven heeft. Die in de Heer Jezus Christus gezegd heeft: ik ben de opstanding en ik ben het leven. En die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Heren, wij bidden u, geef dat woord voor ons als aanwezigen, als nabestaanden, hier in de kerk en thuis. mag worden gebruikt. De overledene kan het woord niet meer horen. En dan mogen we wat herinneringen ophalen, Heren, maar het woord is vooral voor ons bestemd. En geef dat dat dan ook zijn kracht mag doen. Sterk de familie. En geef dat er bij alle gedachten uw woord toch nog mag doordringen. En dat we werkelijk onderwezen worden. Vermaand worden. Gewaarschuwd. Vertroost. Bemoedigd nadat u weet dat wij nodig hebben. We zien zo op tot u, Heren. Wees met ons. Door uw Heilige Geest. Weer de boze uit ons midden. Bewaar voor de zonden. Om Jezus wil. Amen. Ik lees met u Psalm 121. Een lied Hamaalot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israël zal niet sluimeren, nog slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. Geachte familie, Wil en Frans, Bert en Arina, thuis met jullie kinderen en kleinkinderen, aanwezige verdere familieleden, bekenden en gemeente. Ons leven wordt in de Bijbel vergeleken met een reis. Een reis van de wieg naar het graf. Een reis door de tijd, naar de eeuwigheid. Zoals we bijvoorbeeld in Prediker 12 lezen, dat de mens gaat, reist naar zijn eeuwig huis. En naar aanleiding van dat gegeven is er in de kerkgeschiedenis vaak op een allegorische wijze daarover geschreven. We kunnen alleen maar denken aan het boek van John Bunyan. De pelgrimsreis naar de eeuwigheid. Ook Govert Masbergen heeft die reis gemaakt. Die begonnen is op 30 december 1933 in Rotterdam. En zijn levensreis eindigde op 27 oktober 2021 in Ridderkerk. En daartussen lag een leven van 87 jaren. En jullie hebben er iets van beschreven in het dankwoord, en er zal ongetwijfeld veel over gesproken zijn, ook al in de laatste dagen herinneringen opgehaald. Ik heb hem ook nog een keer bezocht, dat hij redelijk goed was en dat ik met hem kon spreken over de dingen uit het verleden. De Sjaarloosse Lagedijk, waar hij vandaan kwam. Zijn leven als timmerman. Zijn huwelijk met Hubertje Veldhoen. Hij kon het allemaal goed vertellen. Ook de verdrietige dingen die er in het leven hebben plaatsgevonden, de moeilijke dingen. Het hoorde allemaal bij zijn levensreis. Het sterven van jullie moeder. Het feit dat zijn gedachten minder werden. Allemaal elementen die het onderstrepen dat wat Mozes zegt in Psalm 90. Dat het uitnemendste van onze levensreis moeite en verdriet is. Bij alle goede dingen die er ook mogen zijn. Maar als een mens terugkijkt, zeker als die oud en gebrekkig wordt. Als er zoveel lege plaatsen zijn. Als het leven zo anders is dan het altijd is geweest, dan moet een mens het inderdaad erkennen. Het is moeite geweest en verdriet. En nu is jullie ouderlijke huis hiermee weggevallen. Na moeder in 2015 nu ook vader en opa. En jullie, Wil en Bert, Frans en Arina, jullie staan nu vooraan in de generatie. En dat laat ons zien, kinderen en kleinkinderen, gemeente, die ontzaglijke snelheid waarmee wij leven. En naarmate je ouder wordt, moet je dat de oude mensen steeds meer nageven dat het inderdaad waar is. Het leven is maar een damp, het is maar een zucht. Voor je het weet, dan ben je 20. Voor je het weet, dan ben je 40. Als je het mag beleven. En voor je het weet, dan ben je 60, 80 en dan is het leven voorbij. In Psalm 121 is er ook sprake van een reis. En deze psalm die kwam op, ook tijdens het laatste gesprek bij jullie stervende vader. Toen werd er nog gesproken over de schrift en over de plaats van de schrift en zijn leven. En werd gememoreerd hoe een van de verzorgenden in Salem hem met hem deze psalm heeft gelezen. En dat hij toen zei, dat heb ik nodig. En naar aanleiding daarvan willen wij samen naar deze psalm gaan luisteren, die natuurlijk voor ons bestemd is. Wij die nog leven. Voor ons zijn deze woorden. Dat lied Hamaalot. Een Hebreeuws woord dat letterlijk betekent lied van de opgang. Een lied dat gezongen werd door de pelgrims als zij op de bekende feesten naar Jeruzalem reisden. En voor al die mensen uit het laagland van Galilea, die moesten dan inderdaad opgaan, in letterlijke zin. Want van het laagland van Galilea naar het hooggebergte in Judea, daar was een opgang van zo'n 800 meter. Ze reisden op, ze gingen op naar Jeruzalem. En zo'n reis was in die tijd natuurlijk een hele onderneming, zeker als je uit het noorden van Israël kwam. Dat was een reis van honderden kilometers, vaak te voet. Niet over geplaveide wegen, zoals wij die kennen, maar een reis vol van hindernissen, met allerlei gevaren. En zeker als zo'n reiziger, zo'n pelgrim, naar de bergen keek, en daar begint hij mee. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. En dan mogen we die woorden die daarna volgen ook wel als een vraag lezen. Waar zal mijn hulp vandaan komen? Want als je naar de bergen keek, dan waren daar allerlei gevaren te verwachten. Daar waren de steilten en daar waren de diepten. De ravijnen waar je zomaar kon struikelen en vallen. Daar waren de roofdieren. Daar waren de rovers, de overvallers. In de bergen, daar was je niet veilig. En vandaar dat deze dichter naar de bergen keek en in een eerste uitleg kunnen we dan zeggen, hij was bevreesd, want hij wist, het is niet vanzelfsprekend dat ik aan zou komen bij het reisdoel in Jeruzalem. Allerlei gevaren omringden hem. En wat nou voor die pelgrim toen en daar gold, dat geldt voor ons in geestelijk opzicht net zo. Als wij onze levensreis beginnen, dan wordt er al gezegd, dit leven is niet anders dan een gestadige dood. En het leven van de kleinste baby wordt al bedreigd door allerlei gevaren. Door ziekten, door ongelukken, door de dood zelf. En naarmate wij ouder worden, dan nemen die gevaren eigenlijk alleen maar toe. En hoe gaan wij dan op reis? Hoe vangen wij die levensreis aan? Als wij een reis maken in dit leven, zeg maar een vakantiereis, dan treffen alle mensen, allerlei soorten van voorbereidingen, allerlei noodzakelijke dingen worden meegenomen. Zo'n navigatie tegenwoordig. Extra kleding. Een paspoort. Medicijnen. Pleisters, noem maar op. We gaan goed voorbereid op reis, toch? Maar als het gaat om die geestelijke, om die levensreis, dan zie je dat heel wat mensen onvoorbereid gaan. En dat kan natuurlijk op een hele godloze manier. En ook wel op een goddeloze manier. En dat mensen zeggen en leven bij carpe diem, pluk de dag. Het leven duurt maar even. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn en de rest dat zien we dan wel. Zo leven heel wat mensen. En zo reizen heel wat mensen naar die grote eeuwigheid. En naar de grote godsontmoeting. Naar de rechter van hemel en aarde. Er zijn er ook natuurlijk die op een wat meer godsdienstige manier wel rekening houden met deze dingen. Maar toch ook onvoorbereid zijn. Soms wel uit de wat vrome gedachten. Ja, de Heere moet het doen. En er moet een wonder gebeuren in mijn leven. En ik wacht het maar af. Ik kan niet meer doen als bidden. En op een wat fatalistische wijze. Dat wil zeggen dat je min of meer jezelf aan het lot overgeeft. Gaan veel mensen ook in de kerk hun reis naar de eeuwigheid. En de Heere vraagt ons, u en jullie en mij, is dat nou wel zo verstandig? Als je zo je levensreis maakt. Terwijl het leven van hier en nu je opslokt en in beslag neemt. En vandaag inderdaad, we kunnen niet om de dood heen. Onontkoombaar is hij. En dan worden we ertoe gedrongen en gedwongen om hierbij stil te staan. Maar hoe snel gaat dat vaak weer over? Hoe snel zijn we de indrukken vaak weer kwijt? En leven we door alsof er geen dood is. En alsof er geen eeuwigheid is. Daarom komt er vanuit het sterven van jullie vader en opa, of in welke betrekking wij ook tot hem hebben gestaan, een ernstige oproep. Mens, gedenk te sterven. Memento mori. Laat die grote levensvraag aan het begin van de reis, of als we al wat verder op reis zijn, voor het eerst of opnieuw levend mogen worden. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? We worden niet allemaal 87. We krijgen niet allemaal een sterfbed. Het leven kan zo plotseling afgesneden worden. Van het ene op het andere ogenblik. Als je in het verkeer bent, kun jij uit het volle leven weggerukt worden en sta je ineens voor de rechterstoel van God. En begin nou niet met daarover te denken als je in de ambulance ligt en je met het bloed ook het leven uit je voelt wegstromen. Begin daar nou niet over te denken als de dokter het tegen je zegt: meneer, mevrouw, ik kan niks meer voor u doen. De Heere roept ons zo dringend op. Zo welmenend en zo lieflijk. Heden, zo ge mijn stem hoort, verhard uw hart niet. Laat u toch leiden. Laten we luisteren naar deze psalmdichter, die ook voor die gevaarlijke reis stond. Die een bepaald reisdoel voor ogen had. Hij wilde naar Jeruzalem. Hij wilde naar het heiligdom. Wij zouden ook wel naar het Jeruzalem hierboven willen, toch? Wel niemand, als ik de vraag stel, die wilde nou naar de hemel, dat iemand zegt, nee, dat wil ik niet. Natuurlijk willen we allemaal naar het hemelse Jeruzalem. Maar zullen we daar ook komen? Dan is daar een reis, een reisroute voor aangewezen in de schriften. Dan zijn er middelen ons aangereikt. Zeg maar in moderne woorden als een juiste navigatie om daar ook werkelijk voor Gods aangezicht te kunnen verschijnen. En daarom zien we dat in Psalm 121, dat eerste vers ook wel als een belijdenis gelezen kan worden. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Dat vraagt natuurlijk wel een bepaalde uitleg, want je kunt van de bergen heel veel zeggen. Hoe majesteitelijk ze zijn, hoe vast ze staan, hoe prachtig mooi ze zijn. Maar toch niet dat de bergen hulp kunnen geven als het gaat om de reis naar Jeruzalem. Wat bedoelt deze dichter als hij zegt, daar zoek ik mijn hulp. Op die bergen. Wel, deze dichter denkt aan de berg Sion. De berg waarop de tempel gebouwd werd. De berg waarvan God gezegd heeft, daar zal ik wonen, na mijn lust. Daar is in eeuwigheid mijn rust. Daar waar de tempel een plaats heeft gekregen, waar de bediening der verzoening werd gevonden, in de offers die daar gebracht werden. Deze dichter die verwacht zijn hulp van God, die op de berg Sion zijn huis heeft gebouwd, die die plaats verkoren heeft waar hij wilde wonen, op het verzoendeksel, waar hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Deze dichter heeft daar iets van geleerd. Alleen daar zijn de woorden van het eeuwige leven te vinden. En hij geeft ons dat onderwijs ook mee vanochtend. Nu wij in het aangezicht van de dood zijn. En nu ook op ons die vragen zo sterk kunnen afkomen. Als je vader overlijdt. Als je opa er niet meer is. Je overgrootvader. Uit wie je bent voortgekomen. Nu je herinnerd wordt aan het sterven van jullie moeder 6 jaar geleden. Jullie oma. Wanneer zal het mijn beurt zijn? Wat zal er dan gebeuren? Wat zal een mens ervaren als hij zijn laatste adem uitblaast? De Bijbel vertelt het ons dat de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. En dat het de mensen gezet is te sterven en daarna het oordeel. Dan wordt ons leven naast de wet gelegd. Niet naast het wetboek van strafrecht of naast het burgerlijk wetboek, dan zal het voor de meesten van ons hopelijk meevallen. Maar ons leven wordt naast de wet des Heren gelegd. En niet alleen dan in uiterlijke zin hoe wij het ervan afgebracht hebben, maar de Heren is ook een oordeler van onze gedachten. En dan zal het voor ons niet meevallen. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. Niet alleen dat wij lichamelijk sterven. Dat is al een ontzaglijke werkelijkheid. Daar voelen we allemaal vandaag iets van. Dat er ooit op de kalender een dag aan te wijzen zal zijn waarop er van u, waarop er van jou, van mij gezegd zal worden. Hij is gestorven. En zij is er ook niet meer. Maar de Bijbel die tekent ons de dood ook in zijn drievoudige ernst. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk zijn we dood. Dood ook voor de dood. En daarom kunnen we zo rustig vaak doorleven, omdat we er zo blind voor zijn. kunnen we het woord van de Heere vaak zo naast ons neerleggen, omdat we geestelijk dood zijn. En niet ontvankelijk zijn voor wat Hij tot ons te zeggen heeft. En als dat niet verandert, dan laat de Bijbel ons zien, dan ligt er die grote ernst van de eeuwige dood. Het eeuwig buiten God, zonder God, in die buitenste duisternis. Waarvan met name de Heer Jezus zo ernstig gewaarschuwd heeft. Geen profeet en geen apostel heeft zo dringend gewaarschuwd tegen de eeuwige dood. En daarom, als wij die reis naar de eeuwigheid maken, dan behoren wij dat woord van deze dichter wel mee te nemen. En ons te laten leiden en die belijdenis ook op onze lippen te nemen. Met het gebed in ons hart of dat God het zelf ook waar in ons binnenste wil maken. Want daar alleen kan onze hulp vandaan komen. Alleen bij de Heer. Alleen bij Hem die de woorden van het eeuwige leven heeft. Bij mensen vinden we het niet. Mensen kunnen je voor een poosje troosten, goede woorden meegeven. En dat is goed, we hebben elkaar vandaag ook nodig, als familie, als bekenden. Maar die troost en die woorden, die zijn maar heel beperkt. Jullie moesten je vader en je opa loslaten. En je hebt erbij gezeten. Maar toen hij voor de poorten van de eeuwigheid lag, toen stonden jullie voor de grens. En moest hij alleen die laatste reis maken. En zo zal het met ons ook zijn. Vader of moeder gaan dan niet meer mee. Gods kinderen moeten ons loslaten. Geen dominee zal ons tot aan de hemelpoort, of welke poort dat het ook is, kunnen begeleiden. Dan hebben we de Heere nodig. Die de woorden van het eeuwige leven heeft. En als we dan afvragen, ja maar waar haalt die dichter dan de vrijmoedigheid vandaan om te zeggen, mijn hulp is van de Heere? Want het is toch deze God ook tegen wie wij gezondigd hebben. Wij hebben God toch op het hoogst misdaan en wij zijn van het heilspoor afgegaan. En we kunnen wel aankloppen bij God, maar het zou toch rechtvaardig zijn als hij zou zeggen, maar nu heb je hem al zo lang laten staan. En nu heb je nooit naar mij willen luisteren. En nu heb je tegen mij gezondigd. En nu heb je mij vergeten en mij verlaten. Nu doe ik de deur dicht. En nou zoek je het ook zelf maar uit. Dat zou rechtvaardig zijn. Er zou niemand tegen God kunnen zeggen, wat doet gij? Wij hebben God verlaten. En wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. En als God door zijn Heilige Geest, gemeente, in ons gaat werken, dan ga je dat ook erkennen. Maarten Luther die heeft daar een heel mooie beschrijving voor. Als hij het heeft over het rechtvaardigend geloof, dan zegt hij, het eerste wat een ziel dan doet, dat is dat hij God gelijk gaat geven. God recht geven, noemt hij dat. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dan kun je de Heere niets ongerijmds toeschrijven. Dan kun je niet meer protesteren. Dan gaat de hand op de mond en dan moet David zeggen in Psalm 39, ik ben verstomd. En ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. En we hebben niks in te brengen tegen een rechtvaardig en heilig God. Kennen we daar iets van? Ook vandaag. Als er een lege plaats is. En als de dood zo'n pijn doet. Een mens kan ook zomaar in opstand komen. Als je nog zo rechthebbend bent. En dan hoor je al om de waarom vragen klinken. En vanuit de mens gezien begrijpelijk. De waarom vragen die geven vaak meer alleen aan, ik wil dit niet. Het doet mij zo'n pijn. Waarom? En de Heere laat ook in zijn woord ruimte om die vragen te stellen. In groot verdriet. In grote nood. Maar er is een antwoord op die vraag. Waarom? Het antwoord van Genesis 3. Waar de mens de God van het leven heeft verlaten. En de vorst van de dood heeft verkozen. Daarom sterven wij. Niet omdat we ziek worden. Niet omdat we dement worden of omdat we oud worden of omdat er een ongeluk plaatsvindt. Dat zijn alleen maar middelen. Maar wij sterven omdat we zondaren zijn. En het is zo nodig, lieve mensen, dat we dat leren erkennen. Dat je God gelijk gaat geven. Dat de hand op je mond gaat. En dan kan die dichter toch zeggen: mijn hulp is van de Heere. Wat is daar dan het geheim van? Nou, dat geheim ligt niet in zichzelf. Maar dat geheim ligt in die naam die hij hier gebruikt. Mijn hulp is van den Heere, zo zegt hij. En dan staat er dat in de Statenvertaling met allemaal hoofdletters. Heere met 5 grote letters. Dat is voor ons een signaal dat daar in de grondtaal, in het Hebreeuws, de allergrootste godsnaam staat die God aan zichzelf gegeven heeft. Jehovah. Of Yahweh, we weten niet hoe de Joden dat uitspreken. De grote verbondsnaam die hij bij het brandende braambos aan Mozes heeft geopenbaard. Waarin zijn trouw voor een ontrouw volk blijkt. Dat volk dat in Egypteland onderdrukt werd. Dat 1000 zorgen en 1000 doden stierf. Maar dat tot God riep. En God hoorde hun gekerm, zo lezen we dan in Exodus 2. En hij kende hen. En toen heeft hij Mozes gestuurd en heeft hij zich geopenbaard. Ik ben de Heer. Ik ben Jehovah. Ik ben die ik ben. En als we dan met grote stappen door de schrift heen lopen, gemeente, dan zien we dat God die grote godsnaam ten volle heeft geopenbaard in de zending van zijn Zoon. Die hij de naam gaf, Jehoshua. Jozua of in het Grieks, Jezus. Jehovah maakt zalig. De Heere verlost. En dat is voor deze dichter de pleitgrond geworden. Ja, de pleitgrond. Een pleitgrond, dat heeft een juridische klank. Dat heeft een juridische context. Dat wil zeggen, pleiten, dat gebeurt in de rechtszaal. In het juridische, in de juridische sfeer. Daar is een advocaat die pleit. Die houdt een pleidooi. Niet voor een braaf en onverdacht mens. Nee, van een schuldige. Voor iemand die verdacht wordt van een misdrijf. En zo wil de Heere ons een pleitgrond aanreiken. Niet aan rechthebbende mensen. Niet aan mensen die niks kwaads hebben gedaan. Maar aan verlorenen. Aan schuldigen. Aan mensen die zichzelf moeten beschuldigen. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En dan zegt de Heere: ik ben Jehovah. En in Christus Jezus ben ik een genadig en een barmhartig God. Reikt hij ons die pleitgrond aan en roept hij er ons toe op om die toevlucht te zoeken onder de schaduw van zijn vleugelen. En mag daar deze dag nou juist geen extra streep onder staan. De Heer wil juist deze dagen gebruiken. Nu jullie gewetens misschien openstaan. En nu je onder de indruk bent van het sterven van je vader en van je opa. Of wie Govert Masbergen ook voor ons was. Gebruik deze dag. De Heer laat ook in zijn woord zien dat het juist soms bijzondere omstandigheden zijn die mensen tot stilstand brengen. Maar zoek dan wel de juiste pleitgrond. Zoek het niet in je emotie, in je verdriet, en dat je dan vrijmoedigheid hebt om tot God te naderen en dat je nu Hem begint te zoeken. Maar zoek het in zijn woord alleen, in zijn naam alleen. Hij is de getrouwe, Hij is de genadige, en dat voor schuldige zondaren. Een volgende vraag die gesteld zou kunnen worden: maar kan God dat dan? We hebben even gezien, God is de genadige. Hij wil mensen helpen. Hij is Jehovah. Hij is de genadige. Hij is de zaligmaker in zijn Zoon Christus. Maar kan God het ook? Is God in staat om in dit grote verdriet, bij alle noden die er in het mensenleven kunnen komen, ziekten en zorgen, is God in staat om mij die hulp te geven die ik nodig heb? Of komt een mens daar dan bedrogen mee uit? Dat wordt natuurlijk wel gezegd. Dat God slechts een verzinsel is van beneden. Alles wat over boven gezegd wordt, dat komt van beneden. Maar deze dichter die heeft mogen leren: ik zoek mijn hulp bij de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Als deze God dat nu kan, als hij dat allemaal heeft kunnen bedenken, die schone schepping die wij met z'n allen aan het verwoesten zijn, met al zijn geuren en al zijn kleuren, met al zijn onderscheiden schepselen, in al zijn pracht, als God dat ganse heelal met die oneindige aantallen van sterren en planeten geschapen heeft door slechts te spreken, dat Hij uit het niets alles heeft voortgebracht, dat wij door Hem leven, dat we door Hem ons bewegen en dat we er zijn, dat Hij ons de adem in onze neus geeft, dat Hij ons gezondheid en krachten geeft, dat wij in zijn voorzienigheid alles ontvangen wat we nodig hebben. Als broze, zwakke mensen. Als God dat kan, dan is Hij in staat, zo zegt deze dichter, om mij ook in die allerlaatste reis te helpen. Om mij te beschermen tegen alle doodsgevaren. En dan mogen Gods kinderen, en we lezen ze en we komen ze tegen in de Schrift, en dan mogen ze zeggen: al ging ik dan ook in een dal van de schaduw en des doods, ik zal niet vrezen. Want Gij zijt met mij. Dat is dan de vrucht van het zoeken van een arme ziel, van een kwetsbaar mens, van een zondig, van een verloren mens, van zijn hulp bij deze God. Daar zul jij nooit beschaamd mee uitkomen. God is een genadig, God is een gewillig God. De Heere doet er zelfs een eed op in zijn woord: zo waarachtig als ik leef, indien ik lust heb in de dodes goddelozen, maar daarin heb ik lust, dat een goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Deze God is gewillig en hij is in staat om in de allergrootste nood en dood te helpen. Op zo'n wijze dat we rust krijgen, dat we vrede krijgen. Dan kun je naar de begraafplaats om zo'n moeilijke taak als deze te doen. Want God was aan mijn zij en Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En dan kun je zelf ook ziek worden. En dan kun je oud worden. En dan kun je zelf ook sterven. Als God erbij is, als God aan je zijde is, wat zal dan een nietig mens mij doen? Dan is het sterven een doorgang naar dat eeuwige leven. Maar buiten en zonder deze God Zonder de hulp van deze God, lieve mensen, dan redden we het niet. Dan komen we om. En daarom bidden wij u, zo zegt Paulus. Alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u toch met God verzoenen. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van den Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Laten we de Heer nog bidden om zijn kracht en genade. Barmhartig en genadig God. Voordat wij naar de begraafplaats gaan, om het lichaam van Govert Masbergen, een geliefde vader, schoonvader, lieve opa en overgrootvader, aan de schoot der aarde toe te betrouwen, komen wij tot u. Met het gebed of dat u met de familie mee wil gaan. Met Wil en Frans en hun kinderen. En Bert en Arina met hun kinderen. En als we aan dat geopende graf zullen staan. En de indrukken soms zo groot kunnen zijn. Laat dan uw woord nog mogen klinken. Laat die oude belijdenis mogen gehoord worden. En geef dat we als de levenden die daar tussen de doden staan, door het waarachtig geloof, de toevlucht tot u mogen nemen. Want tot wie anders zouden we heen gaan? Wees u met de broers en met de zusters, schoonzusters en zwagers. Wees u met een ieder van ons. Heere, laat het woord dat geklonken heeft mogen meegaan, ook de rest van het leven in. We weten niet wie de volgende zal zijn van ons als familie. Maar we weten wel dat het komt. En laten we dan voorbereid mogen zijn. En laten we dat met de belijdenis mogen naspreken. De enige troost in leven en sterven is dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Heere, schenk dat als vrucht op dit sterven. Laat het niet te vergeef zijn dat we hier vandaag in de kerk geweest zijn, maar wilt u zelf het achtervolgen met uw geest. Vergeeft u het genadig, het zondige, alles wat ten dele was. Maar bekroon het uwe. En sterk ons om Jezus wil. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van de rouwdienst en zullen met elkaar het lichaam van uw vader en opa naar zijn laatste rustplaats gaan begeleiden op de begraafplaats aan de Oude Dijk. Allereerst zal het lichaam van uw vader en opa dit kerkgebouw worden uitgedragen. De familie zal gelijktijdig achter de baar aansluiten en u als overige familieleden en belangstellenden kunnen dit kerkgebouw verlaten en zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon en de livestream. Ook de woorden op de begraafplaats zijn via beide verbindingen te beluisteren. Dan zullen we nu overgaan tot het uitdragen. En ook nu wil ik u vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan.
Voordat we op deze plaats wederom het woord geven aan dominee Kempeneers, zal het lichaam van uw geliefde vader, schoonvader, opa, broer, zwager en oom, Govert Masbergen, ter aarde worden besteld.
Geachte familie, kinderen, kleinkinderen, verdere familie en bekenden. Ik wil bij dit geopende graf van jullie vader en opa nog een paar woorden lezen uit Gods eeuwig blijvend getuigenis. Het slot van Psalm 27. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Lever uw knecht niet over in toren. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijn tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. David die spreekt in deze psalm zijn verdriet uit vanwege het feit dat zijn vader en zijn moeder hem verlaten hebben. We weten niet precies onder welke omstandigheden, maar het zou heel goed kunnen zijn dat het in dezelfde omstandigheden is waarin jullie nu zijn. 6 jaar geleden ontviel jullie moeder en jullie oma je. Vandaag moet je afscheid nemen van jullie geliefde vader en opa. Mijn moeder hebben mij verlaten. En dan zouden we kunnen verwachten dat iemand dan een redengevend voegwoord gebruikt. Daar bedoel ik mee te zeggen dat hij zegt, mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Dus is alles weg. En ik hou niks meer over. En dat kunnen we bij elk sterven zo toepassen. Als we een man, als we een vrouw verliezen, een kind, een kleinkind, hoeveel mensen eindigen niet in de wanhoop, in het duister? Hoeveel mensen eindigt het niet in de dood? Zoveel mensen leven daarbij. Dood is dood. En dan is er ook niks meer. Dan hou je ook niks meer over. Dan is er geen troost. Dan is er geen woord. Dan is het opgaan, blinken en verzinken. En als dat het leven is, dan eindigt het in de dood. Maar Gods woord leert ons anders. David gebruikt hier een tegenstellend voegwoord. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten en dat geeft veel verdriet. Maar, dat noemen we in de Bijbel een scharnierwoord. Waar alles dicht gaat, waar alles dicht valt, daar gaat vanuit Gods woord de deur open. Maar, nochtans. En dan mag David belijden, de Heere zal mij aannemen. Die God waarvan we juist in het kerkgebouw hebben gehoord, hij is schoon zwaar getergd. Langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goede tierenheid over zondaren. En daarom mag op een geopende grafkuil gezegd worden dat er een God is die leeft en die het leven wil geven. aan mensen die door de dood worden omvangen. En die op reis zijn naar de dood. En bij dit geopende graf komt dan ook de oproep. Om te hopen op God. Om de ogen opwaarts te heffen tot Hem die het leven is en het leven geeft. En die op het gebed arme zondaren wil verlossen van het verderf. En dat is de troost voor deze David geweest. Dat is de troost voor al Gods kinderen die dat hebben mogen leren. Als ik dat nou niet had geloofd, dan was ik vergaan in al mijn smart en rouw. Dan blijft er niks over. Maar er is hoop. Er is leven. Er is de God van het leven. En daarom, bij dit sterven, bij deze verdrietige werkelijkheid, Jezus Christus is de opstanding en het leven. En die in Hem gelooft, die zal niet verderven, maar die zal het eeuwige leven hebben. En van dat geloof doen we met de kerk van alle tijden een plaats en belijdenis. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren is uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof in een eeuwig leven. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze plechtigheid. Het is de wens van de kinderen om samen met de kleinkinderen en de broers en zussen te gaan naar de aula hier op de begraafplaats. U als overigen heeft de gelegenheid om een laatste groet te brengen en daarna kunt u uw weg in het leven weer vervolgen. De kinderen hebben ook de wens te kennen gegeven om als laatste deze plaats te verlaten. Daarom heeft u als familie en belangstellende de gelegenheid om als eerste een laatste groet te brengen. Voordat we deze plaats verlaten, zullen we met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. En daarna heeft u de gelegenheid om een laatste groet te brengen.